Is dit nou een serieuze bedreiging? Of reageren we iets te overdreven?
Nou, het is natuurlijk wel een bedreiging. Serieus, ja, dat wil ik niet meteen noemen. Maar de koersreactie is ook overdreven.
Ja, beste beleggers, het is weer donderdag. Donderdag 30 juli vandaag. Begin deze week paniek rondom ASML na zorgen over de opmars van Chinese chipmachines. Is dit een serieuze bedreiging of vond dit gewoon een koopkans? Hoog tijd om over beleggen te praten. Dit is Voor Kennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter or cheat. I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voor Kennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Frederik van Ginsven en bij mij zitten Menno van Hoven en Bram Mullenders. We gaan het straks uitgebreid hebben over ASML en ook wat dieper in op ons advies op het aandeel. Maar wat is er nog meer gebeurd verder, Bram? Of wil je het vooral hebben over...
Nou, ik ga het vooral over ASML natuurlijk hebben, maar ook ander nieuws uit China. Want deze week, ook maandag, was er een van de vele opvallende beursgangen dit jaar. En dat was een Chinese beursgang van de geheugenchipmaker CXMT. Zij zijn maandag naar de Chinese beurs gekomen tegen 8,66 Chinese yuan. Mm-hmm. En die sloot op 49 Chinese yuan. Dus dat is een stijging van 466% op één dag. Dat is behoorlijk. Mm-hmm. En daarmee groeit het Chinese bedrijf ook meteen uit tot een van de waardevolle Chinese...
De grootste volgens mij. Zo.
Ja, ligt een beetje aan bij welke notering of welke beurs je pakt. Want ze hebben daar drie noteringen. Maar de grootste op de beurs waar zij aan genoteerd zijn. Daar heb je ook nog Tencent. Die staat dan wel in Hongkong. Dat is ook een hele grote partij.
Ja, en ik weet ook, in Japan, in China heb je ook zo'n hele grote... Het Kuaichou Mucha, als ik het goed uitspreek. Is een of het drankje daar.
Mm-hmm.
Dat is huge, ja, bizar. Yeah. Oh, je kent het ook echt. Nee, maar dat is ook qua market cap echt honderden miljarden. Ja. Dus ja, dat was altijd een van de allergrootste.
Ja, deze is 500 miljard dollar. Dus dat is 3,3 biljoen Chinese yuan. Het is inderdaad niet de grootste in heel China, maar dus wel op die beurs. En het is wel heel bijzonder dat het meteen bij die beursgangen meedraait met de hele grote Chinese banken bijvoorbeeld. Of aan ook staatsbedrijven. Wat doet deze partij? Nou, zij maken dus geheugen, DRAM geheugen. Dus dat is het werkgeheugen dat je dus bijvoorbeeld nodig hebt bij smartphones, computers, auto's, dat soort zaken.
Okay.
Die markt, we kennen wel de drie grootste namen in die geheugenmarkt. Dat is natuurlijk SMK, SK Hynix, Samsung en Micron. Er komt dus nu een grote nummer 4 bij. Die heeft 8% marktaandeel in die DRAM geheugen. Samsung zit op 38, Hynix op 29.
Okay.
Dus dat is echt nog wat verschil in. Die 466% is natuurlijk een heel groot percentage. Waar komt dat vandaan? Nou ja, de eerste natuurlijk, waar we het ook later over zullen gaan hebben, is de drang van China om technologisch onafhankelijk te worden. Een tweede punt is ook dat die introductieprijs redelijk laag was gehouden, bewust laag was gehouden. En natuurlijk de geheugenchipfabrikanten die sowieso wel in trek zijn de afgelopen maanden. Nu is het de laatste weken wel iets minder, maar als we het grote plaatje bekijken, is gewoon die enorme vraag naar die geheugenchips. Dus dat is eigenlijk een soort combinatie waarom dit aandeel zo hard steeg. Een vierde, misschien nog wel de meest voor de hand liggende verklaring is eigenlijk dat er gewoon een heel klein stukje van de uitstaande aandelen maar kunnen worden verhandeld, 6,7%. Hetzelfde orde van grootte dat we ook bij SpaceX beursgang zagen. Dus dat is maar een heel klein gedeelte van van het totaal aantal verhandelbare aandelen naar de beurs gekomen. Dat viel mij zeker op afgelopen week.
CXMT. Menno?
Ja, nou, in aanvulling op wat Bram net vertelde. Oh, ja. Ja, vooral die halfgeleide, en ik heb ook opgeschreven, bloedbad, halfgeleide, AI-gerelateerde aandelen, is gewoon echt niet normaal. Niet normaal. Echt bizar gewoon. Hoe je gewoon in 2-3 weken tijd gewoon top aandelen die halveren in koers. Hè? Alle bekende namen, maar ook voor de dividendportefeuille. Bijvoorbeeld een LAM, een KLA, in een maand tijd gewoon bijna de helft eraf. Nu was het natuurlijk heel hard opgelopen. We hebben ook hier benadrukt in de podcast en ook in het magazine dat het wel erg hard was gegaan voor de dividendportefeuille. Hebben bewust ook een heel stuk afgebouwd in die AI-halfglijdenhoek. Achteraf waren we daar iets te vroeg mee. Maar als je nu kijkt naar die koers, dan was het nog steeds een hele mooie exit om een heel stuk eruit te halen. En dan gaan we het ook in de volgende podcast over hebben, over dit onderdeel onder meer. Maar ja, extreme koersdalingen, maar ook hele grote uitschieters. En ja, het is toch wel een beetje een sectorrotatie gaande.
Ja.
De aandelen die mensen jarenlang niet wilden hebben, links lieten liggen, ja, die knallen nu gewoon door naar all-time highs. En het blijft gewoon een zaak om goed te spreiden in je portefeuille. En sterker nog, ik denk als jij gewoon een goed gespreide portefeuille hebt, dan had je gewoon de afgelopen weken per saldo winst kunnen boeken. Terwijl alle headlines gaan naar die AI-halfgeleide aandelen. Ja, en als je daar hoofdzakelijk in zat, dan heb je het gewoon heel zwaar. Dan heb je gewoon heel veel geld verloren. Of althans, een heel stuk van je winst is kwijtgeraakt.
Ik zit te kijken naar Bram.
Ja, om nog even op in. Om nog even, kijk.
Je zit natuurlijk wel in die hoek. Ik geloof wel dat je spreiding toepast. Ja,
ik zet wel voor een groot gedeelte natuurlijk in die chip aandelen. Gelukkig ook niet pas 3 maanden. Dus nee. Ik heb ook wel een hele lange rit omhoog in mijn portefeuille gezien. Het gaat niet altijd in een rechte lijn omhoog. Nee. Om even op aan te haken, als we bijvoorbeeld kijken naar de AEX. Die wordt niet heel vaak besproken, de index, maar die staat gewoon heel dicht tegen de all-time high van 1100 punten.
Vandaag volgens mij gewoon echt knalt.
Precies, bijna een procent volgens mij uit mijn hoofd. Onder het oppervlakte gebeurt er wel redelijk veel. Dus een ASML waar we later over gaan hebben, die staat gewoon volgens mij 30% onder de top. Maar de AEX, die heeft eigenlijk weinig punten last van. Ik had ook nog een bedrijf die het zwaar had afgelopen week. Dat is ASMI, ASM International. Zij kwamen met cijfers dinsdagavond. Die konden helaas geen kering in sentiment veroorzaken. Want zij zijn natuurlijk ook geraakt door die Chinese chipmachine. Die gemaakt kan worden. En daar gaan we het later over. Dus daar gaat ook, die staat volgens mij onder de top ook 30% of 40% vanaf. En de resultaten, daar lag het eigenlijk niet aan, want die waren goed. De omzet die steeg naar boven de 1 miljard euro voor de eerste keer. De bruto marge die kwam met 51,9% goed uit. Iets onder het vorige kwartaal, wat overigens record was, maar dat was ook wel een hele sterke vergelijkingsbasis. De aangepaste operationele marge was prima met 33%, ook dicht tegen het record aan van 33,1%. Onder de streep bleven er weer 285 miljard. Miljoen over, sorry. Even uit mijn hoofd. En ook de vooruitzichten voor het tweede jaar. Dat heeft ASMI zei altijd. De tweede kwartaal wat beter dan het eerste en de tweede jaarhelft wat beter dan de eerste jaarhelft. Dus vooral omdat ook de investeringen in de high bandwidth memory machines die komt in het tweede jaarhelft op gang. En ook de eerste echte betekenisvolle omzet van de 1,4 nanometer productielijn die wordt ook verwacht in de tweede helft van het jaar. De resultaten waren niet slecht, maar zoals ik zei, het sentiment is een beetje gekeerd. Dus dan voldoen goede, degelijke resultaten dus niet en wordt het bedrijf dus een beetje aan de kant geschoven.
We gaan het straks natuurlijk uitgebreid hebben over het nieuws van afgelopen maandag. Maar zo'n correctie, jij zegt van de cijfers zijn goed, is zo'n correctie dan bijvoorbeeld voor ASMI een instapmoment? Of houden we dat nog?
Voor het hele artikel kunnen abonnees natuurlijk terecht op de website. Ze staan 30% onder de top. Een winstpotentieel is nog groter dan die 30%, want als het herstelt. De vooruitzichten zijn gewoon goed. Je hoort ook overal, alle bedrijven, zoals SK Hynix, dat soort partijen, die gaan nog steeds meer investeren dan wat ze een half jaar geleden verwacht hebben. Mm-hmm. De vooruitzichten van ASMI zijn voor 2027, hebben ze de bandbreedte afgesteld. Dan zeiden ze nu al van daar gaan we overheen. Mm-hmm. Het is dus puur het sentiment wat de koersen naar beneden doet drukken. En niet zozeer de winstcijfers of de verwachtingen die worden bijgesteld.
Ja, precies. En Menno, jij had het daarnet inderdaad over van er zijn andere sectoren die het onwijs goed doen. Als we verder kijken dan die halfgeleider aandelen, daar gaan we het in de volgende aflevering gaan we het nog uitgebreid over hebben. Maar je hebt nog voorbeelden.
Ja. Ja, nee, zeker. Want voor de dividendportefeuille, echt bizar hoeveel cijfers op een paar dagen tijd. Alleen deze week al bijna 20 bedrijven met cijfers. En ja, het is gewoon eigenlijk niet... Ik kan het eigenlijk
niet
bijna...
Bijtouwen.
Nee, precies. Dus ik heb vanmorgen de trein nog even de laatste dingen erbij gepakt. Gisteren na beurs Microsoft natuurlijk Long Research. Die vond ik vooral ook heel interessant. Microsoft is trouwens beter dan verwacht. En die stelde ook wel gerust over. Want naast die China-dreiging waar we het net over hadden... is er ook wel zorg over de hele financiering van die AI-build-out. Nou, Microsoft kwam daar wel met... geruststellende mededeling. In Q1 een CapEx van 50 miljard gaan ze weer doen. Dit jaar 190 miljard geïnvesteerd. Van de in totaal 700 miljard die ze gepland hebben. En de cijfers van Microsoft met echt 43% groei in die Azure Cloud Computing divisie. Die tonen aan dat die investeringen zich wel degelijk uitbetalen. Zeker voor Microsoft. Was ruim beter dan verwacht. Microsoft gaat... vandaag ook, en hebben we het over donderdag, fors hoger waarschijnlijk. En ook eentje die met cijfers kwam. En ja, dat is natuurlijk eentje die onder een vergrootglas ligt. Dat is Lam Research. Ja, was letterlijk een maand geleden nog plus 140% in de dividendportefeuille. Wat ik al zei, we hebben daar bewust een stuk winst op genomen. Omdat we het ook heel hard vonden gaan. En kwamen gisteren met cijfers. En dat blijkt dus gewoon onderliggend. Er is eigenlijk helemaal niks aan de hand. Q1 omzet verwachting was 7,1 miljard. Ze doen gewoon 8,1 miljard. En ze staan nu op 252. 30 juni, precies een maand geleden, stonden ze nog 438. Dus kun je nagaan hoe bizar die koers is gecorrigeerd. En ja, toen stonden ze dus tegen een KW van tussen de 50 en 60. Dat vonden we wel gortig. Nu kun je ze kopen tegen een KW van 30. En heb je het wel over een bedrijf wat de komende jaren gewoon... double digits, hoge double digits blijft groeien. Dus al ga je nog een paar jaar verder, ga je gewoon ergens eind of minder dan 20 kW. Dus dan, als ik het zo bekijk, zou ik zeggen, we zitten nog steeds in LAM. Maar daar we een maand geleden een stuk winst namen, zou ik nu eerder zeggen van...
koop er wel bij.
Precies, gaan we niet doen voor de dividendportefeuille, want we zitten er al in. En we hebben het dividend om her te beleggen. Maar ja, ik zou... voor veel van die aandelen zou ik nu wel aan de koopkant kijken. En ja, als ik er nog eentje mag uitlichten, en dat was dan weer gisteren. En die viel helaas tegen, moet ik erbij zeggen. Dat was dan Hermès, luxe bedrijf, bekend van de Birkin tasjes. En die viel dus tegen. Het is wel nog steeds het enige luxe goederenbedrijf wat echt consequent groeicijfers laat
dat
zien.
Vind ik, ja.
En maar goed, omzet in het laatste kwartaal gewoon plus 6,7%. Alleen de organische groei viel wel tegen. En ja, dat werd dan... juist omdat dit aandeel altijd een premium waardering heeft, werd met de grootste koersdaling in 15 jaar tijd beloond, tussen haakjes, door beleggers. En het bizarre is, sectorgenoot Kering, ook Frans, komt ook met cijfers. En die hadden juist de grootste koerssprong in 24 jaar. En die rapporteren een omzetkrimp in het laatste kwartaal. Alleen het was beter.
Nou, leg
me
dat eens uit. Ook beter dan verwacht. Ja, dus gewoon verwachtingen.
Dat is het. En schuldpositie. Het was ook een aandeel met enorme schuldenlast. Zeker in verhouding tot de beurswaarde. Terwijl MS gewoon een enorme oorlogskas heeft die elk jaar groter wordt. En ze hadden meer dan verwacht ook schulden gereduceerd. Gucci was beter dan verwacht. Dus dit is gewoon een zwak aandeel wat het minder slecht doet dan verwacht. Dus zo moet je het eigenlijk zien. Maar de verschillen binnen zo'n sector zijn gigantisch. Ja, wat je vooral ook hier weer ziet, is dat de aandelen met een hoge waardering, die dan net niet voldoen aan de verwachtingen, dan word je gewoon keihard afgestraft. En zo waren er nog wel meer. Enorm veel cijfers geweest. Hier kom ik uiteraard nog terug in een artikel deze week. Misschien vandaag nog wel op de site, als het gaat lukken.
Hou de verwachtingen lager.
Ja, nee, komt goed. En eentje die ook echt, en daar kan Bram ook ongetwijfeld heel veel over vertellen. Of althans, ik denk dat jij die cijfers, als ze begin volgende week komen, als ik me niet vergis, gaat beantwoorden of behandelen. Wolters Kluwer. Dividendportefeuille aandeel nog steeds. De grote loser, maar een enorme stijl de laatste weken. Deze week gewoon plus 25%. Inmiddels weer ruim boven de 70%. Het begon een paar weken geleden met een adviesverhoging door JP Morgan. Die van neutral naar overweight gingen. Met een koersdoel van 87 euro. En afgelopen dagen ook in lijn met heel die sectorrotatie. Waarbij beleggers gewoon toch wat meer gaan nadenken. Hè. Ik heb al heel vaak geroepen hier. KW van 10, dik 4% dividend. Mooiste dividendaandeel van Nederland. Dividend groeit nog elk jaar. Ja, weet je, is veel onzekerheid. Maar puur op stats gebaseerd is het gewoon echt bizar. En daar zie je nu een inhaalslag. Of het houdbaar is, ja, moet nog blijken. Zoveel over ook van die cijfers die volgens mij volgende week
komen. Ja.
Dus, maar goed, dit soort aandelen worden dus in de huidige markt opgepakt. En vanmorgen was ook DSM fors hoger op cijfers. Ja, en dat zijn van die aandelen die het gewoon heel slecht hebben gedaan de laatste jaren. En die worden nu gewoon ineens opgepakt door beleggers. Zeker als ze met goede cijfers komen, maar ook zonder cijfers, zoals zo'n Wolters Kluwer. Zie je dat gewoon terug. En dan heb ik nog eentje en dan ga ik mijn mond houden voor dit onderdeel. Want vanmorgen ook in de trein gespot. Adidas, min 17%, vond ik wel bizar. Blijft gewoon een hele lastige sector, sport, kleding, schoenen. Nike is ook gewoon een drama op de beurs. Maar er zijn wel manieren om indirect van die hele van deze merknamen te profiteren. Yeah. En daar kom ik in de volgende podcast
ook wat een goede tease
op terug. En als laatste, allerlaatste, vanmorgen ook, Rentokil. Ongediertebestrijding. Stort helemaal in vandaag. We hebben in de dividendportefeuille het aandeel Rollins. Dat is de marktleider op dat gebied in de Verenigde Staten.
Yeah.
En die kreeg een aardige tik. En dan ga je toch twijfelen. Shit. Is het bedrijfsspecifiek? Maar goed, dat is het dus totaal niet. En daar ben ik dan blij om. Het is gewoon echt een sectording. Want Rentokil heeft precies dezelfde problemen. Als mensen overlast hebben van ongedierte, dan ga je googlen. Uiteindelijk komen ze dan bij zo'n bedrijf terecht. En het verdienmodel is dat ze dan gelijk een abonnementje afsluiten, waarbij periodiek gecontroleerd wordt. Preventief, inderdaad. Ja. En dat gebeurt steeds minder, juist omdat mensen minder te besteden hebben, op de kleintjes moeten letten. Datzelfde probleem speelt ook bij Rentokil. Dus dat geeft mij vertrouwen in de positie in dit aandeel. Wat gewoon hele mooie is, nog steeds een dividendportefeuille.
We gaan het straks inderdaad uitgebreid er nog verder over hebben.
Voor kennis.
China zou zijn eerste eigen DUV-machines in productie hebben genomen. En het nieuws zet het aandeel ASML vanaf maandag flink onder druk. Bram, is dit nou een serieuze bedreiging? Of reageren we iets te overdreven?
Nou, het is natuurlijk wel een bedreiging. Serieus, dat wil ik niet meteen noemen. Maar de koersreactie is ook overdreven. Als we kijken naar maandag en dinsdag, ging er in totaal 70 miljard... aan euro's, dus 70 miljard euro's aan beurswaarde vanaf. Ja, dat is wel aan de forse kant. Kijk, die Chinese opmars van machines, dat is eigenlijk ook niet echt iets nieuws. Daar zijn ze al jaren natuurlijk mee bezig, sinds dat, dat vooral de Verenigde Staten die exportrestricties op China heeft gelegd. Zijn zij begonnen met met het ontwerpen van hun eigen machines. Dus het is zeker niks nieuws. Nee. En het is ook een beetje wat we onszelf in de hand hebben gewerkt, door dus die exportrestricties op te leggen. Want daar wordt alleen maar die trigger om te investeren in lokale productie alleen maar groter. Dus ASML, die kreeg fors klappen. Ook ASMI, zoals ik zei, BASI ook. Maar ook Amerikaanse technologiepartijen, die moesten ook wel een flink jasje uitdoen. Dus inderdaad de vraag van, wordt de monopoliepositie van ASML bedreigd? Laten we even teruggaan naar de aanleiding van van het hele gebeuren. Dat was een artikel van The Information. The Information is een technologie nieuwsblad. Die kopte China begins mass production of homegrown DUV chip tools. Vrij vertaald, China. Die gaat nu massaproductie starten van hun eigen geproduceerde DUV machines.
Ja.
De information, ja, die is niet altijd heel betrouwbaar. Ze werd bijvoorbeeld ook geen naam van het bedrijf genoemd. Reuters, ja, die kwam de dag daarna wel met een naam. Ja, ik ga proberen uit te spreken, maar het bedrijf is Shanghai Aishengana Electronic Technology Group. Ja, die laatste drie woorden
gaat wel. De laatste kwam
weer
eruit.
Maar het begin, ja, dat is wat moeilijk. en dat is een Chinese staatsbedrijf dat is opgericht in 2023. Het zal wel volgesubsidieerd zijn door de Chinese ja. overheid. Ja. Ik vind wel dat die kop, die is natuurlijk een soort clickbait-achtige comment. Want je kon ook alleen maar de kop lezen, niet het hele artikel. Mm-hmm. Daar moest je natuurlijk voor betalen. Maar wie dus dan wel verder leest dan die kop, staat dat dit bedrijf dit jaar dus 5 DUV-machines, dus immersion DUV-machines, kan gaan bouwen.
Een vijftal,
ja. En voor 2027 wordt verwacht een 20-tal. Okay. Als we kijken naar dus massaproductie, dat vind ik nog wel een stevig woord. Als we kijken naar ASML, zij hebben afgelopen jaar 279 DUV-machines geproduceerd, mm-hmm. waarvan 131 immersion. Dus immersiemachines. Nou, even verschil tussen immersie en de normale DUV-machines. Yeah. Immersie, dat gebruikt een extra waterlaagje tussen de lens en de wafer, waardoor dus de lichtstralen die worden gebruikt scherper kunnen afbuigen, dus kleiner kunnen kunnen printen. Ja. Dus dat is toch wel een geavanceerdere, preciezere en geavanceerdere variant van zo'n DUV-machines. Zoals ik zei, 131 vorig jaar. Dit jaar wil ASML ook, of volgend jaar ook 130. Met dus in 2027 een 30% capaciteit uitbreiding die ze recent hadden aangekondigd. Dus als we het in perspectief plaatsen, 5 dit jaar, 20 volgend jaar. ASML doet dus 170 ongeveer volgend jaar. Daarmee komt bij dat we nog geen enkele specificatie weten van die Chinese machines.
Van het bedrijf zelf?
Ja, van het bedrijf zelf hebben ze ook geen website. Dit is eigenlijk een soort geheimzinnig.
Een fantoom.
Precies, echt zo'n Chinees staatsbedrijf. Dat zij een machine kunnen bouwen, ja, dat is in principe knap. Maar daarna komt ook het maandenlange testen, het aansluiten op in zo'n chipmachinefabriek en ook het maandenlange op 24/7 produceren, mm-hmm. Met een hoge oplage, zonder al te veel foutmarges, dat soort zaken. Dus kijk, die specificaties die weten we natuurlijk niet, want bij zo'n lithografie productieproces, ja, daar hangt heel veel af van die snelheid en betrouwbaarheid. Ja. Dus een goedkopere machine, Die kan op termijn, onderaan de streep, kan die duur uitvallen als dus lang stilstaat, als er een hoge foutpercentage in dat soort in de uitkomst van dat soort machines zit. Dus dat is ook een kanttekening die gemaakt moet worden. We weten niet hoe betrouwbaar dat soort machines zijn. Mm-hmm. Daarnaast wil ik ook even het verschil tussen de DUV en de EUV aanhalen. Okay. Dus de Chinese doorbraak gaat dus echt over de DUV. Dus dat is soorten. Het is natuurlijk heel geavanceerde techniek, maar relatief minder dan de EUV-machines.
Dan die immersion.
Extreme ultraviolet. Dus echt de meest geavanceerde. Daar zit wel echt wel een heel groot verschil tussen DUV en EUV. En daar heeft ASML dus echt een monopoliepositie. En daar zit China dus voorlopig echt nog wel jaren ver.
En daar wordt in dat artikel ook niet over gesproken?
Dat antwoord ben ik even onschuldig. Maar China die heeft wel al een soort prototype. Die heeft dus wel een machine dat die EUV licht kan produceren. Maar nog verder is daar nog steeds nog ver af van de staat waar ASML in verkeert met hoogkwaliteit produceren van dat soort machines. Dus waarom reageerde het aandeel dan toch zo heftig? Nou, de waardering was voor dus de afgelopen weken is het gaat wel iets minder met de AI aandelen, om maar even zo te kwalificeren.
Ja,
de waardering was nog steeds redelijk hoog. Dus dan komt zo'n nieuwsbericht, dat komt hard aan voor een aandeel dat eigenlijk geprijsd is voor perfectie. Daarnaast ook die sectorrotatie, wat al eerder aan werd gehaald, mm-hmm. die wordt ook een sneltreinvaart, wordt die toch gezet. Als dit soort berichten uitkomen, Al is het ook niet echt een hele grote verrassing dat China daarmee bezig is. Zo'n Chinese ontwikkeling, dat raakt dan wel een gevoelige plek. Daarnaast was China ook in 2025 goed voor 9,5 miljard van ASML's omzet. Mm-hmm. Ongeveer 29%. Dit jaar ongeveer 20% zal dat gaan worden. In het eerste, tweede kwartaal was het 19-20%. Kijk, ASML is al niet... die mogen al die EUV-machines, dus die echt geavanceerde, die mogen ze al niet naar China verkopen. Dus ze zijn alleen maar afhankelijk van die DUV-machines.
Yeah.
Wat er ook bij komt kijken is de onderhoud en de opbrengsten van die DUV-machines. Want dat is dan de installment-based, dus de services. Dat is voor ASML heel aantrekkelijk om twee redenen. Ten eerste hoge bruto of hoge marges.
Yeah.
En ten tweede de terugkerend karakter van dat soort... van dat soort omzetten. Dus je weet elk jaar of elk kwartaal komen die...
En wat houdt dat dan precies in?
Bijvoorbeeld upgrades van die machines.
Ja, precies.
Dus die output verhogen, software updates. Eigenlijk is zo'n upgrade aan zo'n machines is de makkelijkste en de goedkoopste manier om de snelheid en de kwaliteit van die machines te verhogen, zodat er meer chips of wafers van de band kunnen rollen.
Dat is een stuk interessantere deal.
Ja, dat is een hele hoge marge erop. Ja. En die terugkerendheid. Ja, dat is wat bedrijven willen. Dat ze gewoon zeker weten dat die cashflow toch aan het einde van het kwartaal dat die binnenkomen. Ja. Dus dat is wel iets wat ASML raakt. De mogelijke financiële schade, dat werd dus berekend op voor 2027, dus volgend jaar. Zou dat iets van 1,4 miljard van de omzet zijn?
Ja.
Dat is omgerekend 2,4% van de verwachte groepsomzet.
Uh-huh.
Die berekening die heeft wel een strenge aanname dat dus de machines die ASML dus niet meer aan China kan leveren, ook niet elders verkocht kunnen worden. Nou, we hebben gezien dat ASML van plan is om die capaciteit uit te breiden in 2027. Dus de vraag van ook andere landen die blijft sterk. Dus in het ongunstigste geval zal dat 1,4 miljard omzet in 2027 kosten.
Oké. Okay.
En zoals ik zei, ja, die aanname dat die misschien eens nergens anders geplaatst of verkocht kunnen worden, ja, die is wel redelijk streng. Dan denk ik, als we dan kijken naar die beursmarkt of naar de marktwaardeverlies van 70 miljard, is dat wel een overdreven reactie als er een perspectief plaatst van 1,4 miljard omzet dat in 2027 zullen gaan missen. En natuurlijk is er ook wel, blijk eens kijken verder in 2027, wat zal er gaan gebeuren als in 2028 40 of in 2030 misschien wel 100 van die machines kunnen gaan produceren.
Mm-hmm.
Ten eerste zullen die machines vooral in de Chinese markt blijven. Want ja, zoals ik zei, het duurt wel echt jaren voordat dat soort machines op dezelfde kwaliteit van ASML-machines kunnen draaien.
Okay.
En TSMC en Intel en de Koreaanse geheugenjongens, die moeten natuurlijk het beste van de beste hebben. En die kunnen ze niet veroorloven dat een machine goedkoper is, maar met het risico dat het stilstaat. Over 2030, dat is nog 4,5 jaar of 3,5 jaar. Dus dat is nog wel redelijk ver vooruitkijken. Voor nu blijft onze prognose van qua winsttaxatie blijft voor 2030 ook staan. Als we dan kijken met die winsttaxatie van pakken 73 euro per aandeel,
yeah,
plakken we daar een multiple op van 27 tegen die tijd. Dat is lager dan wat ASML nu handelt. Maar laten we ervan uitgaan dat de sentiment ook dat beleggers een beetje minder bereid zijn om dat te betalen vanwege die wellicht iets wat minder sterke monopolistische positie. 27 multiple plakken erop komen uit op een koersdoel van 1970 ongeveer. Aan het einde van 2030. Vanaf de huidige koers staat hij bijna op 1400. Betekent dat ongeveer iets van 8% per jaar. Dat vond ik dus nog niet genoeg om het koopadvies erop te plakken. Dus het blijft voorlopig een houdadvies. Maar wel met de side note van... Het is na die kwartaal of na die koersdaling is die wel echt een stuk aantrekkelijker geworden dan wat die een maand geleden was toen die inderdaad eigenlijk tegen de 17,50 handelde.
Ik denk, waarom is het dan geen kans? Want je zegt hij is goed.
Het, nou, ik dat zal ik even zo uitleggen.
Is het omdat de waardering toch nog?
Het is, nou, op het moment speelt ook het sentiment een rol.
Ja.
Dus we weten dus niet hoe lang het sentiment nu aan
gekeerd is.
Blijft aanhouden. Ja. Bijvoorbeeld bij zijn software-aandeel zagen we dat het redelijk lang duurde. Volgens mij best van bijna een jaar. Dat die software, of in ieder geval dik een half jaar, dat die software-aandeel in een dip zat.
Mm-hmm.
Of die technologie-aandelen daar. Ja, dat gaat nu een maandje. Gaat dat nu verkeerd?
Het gaat heel hard.
Het gaat wel heel hard. Maar het is nu wel een maandje dat het sentiment gekanteld is. Dus wie weet tot het nog een maandje door blijft gaan. En daarnaast, wat ik zei, als we dus even terugrekenen, 8% winstgroei op jaarbasis. Ja, vind ik niet per se nu een screaming buy. Dus
okay.
Voor die sector.
Voor die sector niet. Dus voor die, precies, dus voor die 8% winstgroei geprognosticeerd. En het sentiment wat een beetje tegen zit, laat ik hem voor nu voorlopig nog op houden staan.
Okay.
Maar wel, zoals ik zei, het is wel een stuk interessanter geworden om in te stappen. Als ik kan me niet voorstellen dat een Nederlandse belegger geen ASML heeft. Maar voor degenen die het niet hebben, is het nu wel...
Oh ja, ik heb geen ASML.
Ik ook niet, hoor, bro. Nee.
Maar dus voor mij en Menno.
Voor jullie twee is het wel iets interessanter dan... als jullie erin willen stappen, dan zitten jullie nu wel beter dan een maand geleden.
Ja, precies. En trouwens, als we het hebben over... Je tikte net even software-aandelen aan. Hoe gaat het daar nu eigenlijk mee? Zeg maar de... Ja, de halfgeleider wat terrein heeft.
Menno haalde alle Wolters Kluwer aan.
Yeah.
Maar ook bijvoorbeeld Microsoft, die was, volgens mij, Meta ging omlaag naar de cijfers, Alphabet ging omlaag. Microsoft toch wel een software aandeel.
Yeah.
Slechtste M7, maar ja,
die gaat dus nu wel omhoog.
Die gaat vandaag wel
Relax gaat omhoog de afgelopen weken samen met Wolters Kluwer. Dus je ziet wel die sectorrotatie, dus ja, die technologie, die semiconductor aandelen, die waren altijd inderdaad heel erg, heel erg gewild.
Uh-huh.
En daar zien we dus nu echt wel een flink stuk kapitaal uitvloeien. Ja, dat gaat natuurlijk ergens naartoe en dat gaat vaak naartoe naar de sectoren die het laagst gewaardeerd stonden. En dat was de software sector de laatste maand. Dus daar zie je wel het geld vanuit de semis naar de software aandelen vloeien.
Maar wat je ook gaat zien, als die halfgeleide aandelen op korte termijn weer gaan herstellen, uh-huh. Dat zou mij niet verbazen.
Uh-huh.
Zeker dat die hele software dan weer gedumpt wordt.
Ja.
Je moet echt met goede cijfers komen, zoals een Microsoft, om gewoon...
Wil je er bovenuit steken.
Dat inderdaad. Ja. Maar als jij gewoon met slechte cijfers komt en je blijkt duidelijk dat AI gewoon impact heeft op jouw business, ja, dan ga je nog steeds door het putje.
Ja. Dus
het blijft heel erg een speelbal van het sentiment en... Ja, inderdaad, waar de kapitaalstromen heen gaan. Maar als jij gewoon niet kan overtuigen met cijfers, dan ga je ook niet omhoog.
Dus in deze softwaremarkt inderdaad geen plek voor jou op de beurs.
Precies, ja.
Nou, Bram, dankjewel dat je het advies hebt weggegeven op ASML. Voor meer kan je natuurlijk kijken op beleggersbelangen.nl. We gaan het straks hebben met Menno van Hoven. Gaan we inderdaad verder kijken naar die sectorrotatie voorbij de AI en chip aandelen. Waar liggen de kansen in de rest van de sectoren. Die aflevering is meteen te bekijken op beleggersbelangen.nl. Ik vergat bijna mijn eigen website. Of onze eigen website. En vanaf maandag op YouTube en Spotify. Bedankt voor het luisteren. Veel succes op de beurs, jongens. Jullie ook bedankt. En tot de volgende keer.